Oké. We gaan naar 1 Korintiërs 16. Dus ja, we blijven bij de Korintiërs. En we zitten in het laatste hoofdstuk. En dus ja, we weten dus Paulus, kijk in vers 8, hè, 16 vers 8. Daar zegt hij, of in vers 7 lees ik er ook bij. Ik wil u nu niet zien in het voorbijgaan. Dus hij wil langer bij ze blijven. Hij is een herder ook. Hè? Hij is een apostel, maar ook een herder. Maar ik hoop enige tijd bij u te blijven, indien het de Heer zal toelaten. Maar ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. Dus, dat zegt hij tegen hun, dat betekent dus dat hij in Efeze zit als hij deze brief schrijft. Dat is te volgen. Hè? Hij zegt, ik zal te Efeze blijven tot de Pinksterdag. En dan gaat hij naar hun toe. En waarom wil hij daar blijven? Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Er is een grote deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Nou, hou je vinger hierbij, maar we gaan weer even naar handelingen 18 en 19. Komt mooi samen. Nou, Paulus zit dus in Efeze. Nou, we zien in handelingen 18, dan zit hij dus in Korinthe, ja. En we weten dat hij van daaruit, als je handelingen 18 vers 19 leest, zie je, dan kwam hij te Efeze aan. Gaat hij naar de synagoge. Maar later gaat hij vanuit Efeze, ik hoop niet te ingewikkeld te maken, maar in vers 22, dan zie je, dan gaat hij naar Caesarea. En dan zie je ook, dan gaat hij naar Jeruzalem. Dan gaat hij weer naar Antiochië. In de vers 23, dan zie je, dan gaat hij naar Galatië en Frigië. En dan zie je een stukje over Apollos, maar dan zie je in vers 9, hoofdstuk 19, en het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreist hebbende te Efeze kwam en enige discipelen al daar vinden. Zie je, dus hij is te Efeze en van daaruit schreef hij zijn brief. En hij zegt, er is een grote, krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Nou, er is een grote deur geopend. Nou kijk, we hebben het net gelezen in 19 vers 10... dat hij daar bezig was, en we komen daar natuurlijk ongeveer op als we in handelingen 19 bezig zijn, maar dan zie je dat in die 2 jaar, dat allen die in Azië woonden, dus dat is niet alleen in Efeze, maar de hele streek Azië daar, dat die allemaal het woord des Heren gehoord hebben. Zowel de Joden als de Grieken. 2 jaar lang. Dus dat is een enorme deur. Ja? Kijk in vers 17 ook, er was wat een wonder gebeurd en dit werd allen bekend bij de Joden en Grieken die te Efeze woonden. En in vers 20, alzo wies het woord des Heren met macht en nam de overhand. En dan gebeurt er wat, want dan weten we over Demetrius, die zilversmid, en die maakt allemaal van die tempeltjes. Nou ja, net zoals dat je bijvoorbeeld, ja, je hebt kerkelijke kunst ook, hè. Je hebt bedrijven die maken allemaal kerkorgels, je hebt bedrijven die maken doopfonten, je hebt bedrijven die maken kerkbanken, en daar bestaan ze van. Toga's, allemaal dingen, ja, allemaal waar geld aan verdiend wordt. En dat komt in gevaar, want Paulus verkondigt dus nu, ja, dat die God van de Efeziërs, dat is geen God, ja. Hij verkondigt de ware God. En als je dat verkondigt, dat betekent al die hele, de toeters en bellen eromheen, ja, dat ook afgeschreven is. Dus genade is ook een ramp voor economie. Ja? Als wij dus ook in de genade blijven, kunnen allemaal ziek worden. Maar als het goed is, word je als gelovige, ga je een beter leven leiden. Ook een gezonder leven leiden. Nou, en dat heeft ook consequenties voor je gezondheid. Ik zeg daarmee natuurlijk niet dat we niet ziek kunnen worden. Maar als iemand natuurlijk in de wereld leeft, met alle ongezonde dingen van dien, zal hij wat eerder naar de dokter moeten, of eerder over het ongeschikt worden, omdat hij rare dingen doet. Nou hier, kijk, in vers 23, zie je, maar op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. Een mooie uitdrukking is dat, hè. Er ontstond geen kleine beroerte. Met andere woorden, er kwam een gigantische toestand, opstand, ja. En waarom? Want één, met name Demetrius, een zilversmid, die kleine zilveren tempel van Diana maakte, bracht die van die kunst geen klein gewin toe. Dus die had er behoorlijke business aan. Nou, dat gaan we nu allemaal lezen. Maar je ziet in vers 26, en dan zegt hij ook, en gij ziet en hoort dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, deze Paulus, ja, deze Paulus, weet precies waar we het over hebben. Dat mannetje, ja. Niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azië overreed en afgekeerd heeft. zeggende dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. En wij zijn niet alleen in gevaar dat dit deel in verachting komt, maar ja, ook de tempel van enzovoort enzovoort. En dan worden ze stoornig en ze komen allemaal en ze gaan naar het stadion en roepen daar 2 uur lang in vers 28, groot is de Diana der Efezeren. En de gehele stad werd vol verwarring. En het was geen stad van 10.000 mensen hoor. Ik heb het wel eens een keer gelezen, ik weet niet of ik het hier heb staan. Nee, maar dat was een grote stad. Ja, en die kwam de hele stad vast vol verwarring en ging naar de schouwplaats. Dus het was een linker soep daar. Dus terug naar Handelingen of 1 Korinther 16. Als Paulus zegt, mij is een grote en krachtige deur geopend. Ja, die krachtige deur hebben we gezien. Hè, wat een mensen en wat een bediening ervan uitging. En in heel Azië het hoorde. En wat een enorme invloed en wat effect het teweeg bracht. Maar ook de tegenstanders. Satan wordt wakker. Ja, Satan die laat Petrus dus met rust, hè. Ja, daar heeft hij geen boodschap aan. Het is Satan die hierachter zit. Kijk even mee naar 2 Thessalonicenzen. Daar is Paulus al geweest, als in Handelingen zijn. Ja. En daar schrijft hij dus ook een brief aan. Het zijn een van zijn eerste brieven. Omdat hij weet, Satan zit niet stil. 2 Thessalonicenzen 2 vers 18. Dan zie je... 1 Thessalonicenzen 2 vers 17 en 18. Ja. Ja. Maar wij broeders van u beroofd geweest zijnde, dat wil zeggen onvrijwillig beroofd, hè. Hij moest weg, vluchten, want hij werd door de Joden achterna gezeten. Voor een kleine wijle tijds naar het aangezicht, niet naar het hart, hebben ons de overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij tot u willen komen. Immers, ik, Paulus, eenmaal en andermaal. Dat is al 2 keer. Maar Satan heeft ons belet. Ja? Satan is de god van deze wereld. Hij heeft toen achter Petrus gezeten. En nu zit hij achter Paulus. Omdat Satan weet heel goed wat de verborgenheid is nu. Ja? En probeert Paulus tegen te houden. Dus je ziet het. En in de Romeinen zegt hij ook, hè, dat... hoe heet dat? Dat hij vaak van plan was om naar de Romeinen te komen. Maar dat hij elke keer verhinderd werd. Ja, waarom? Ons Satan kwam in opstand. Hier in 3 vers 5. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnen verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Nou, gaan we terug naar 1 Korinthe. U ziet het, de tegenstand is er. En toen, ja, nu zien we ook wel overal bij de heiden zijn kerken gevestigd, ja. Toen Paulus over rondreisde, was er helemaal niks. Alleen heidenen en je had synagogen. Maar nu was het evangelie, dat werd, je komt daar. Er was nog niks over het evangelie van Gods genade bekend. En Paulus gaat het verkondigen. En Satan, je ziet het in Efeze, wat heeft hij? Religie. Ja? Ja, om de mensen te verleiden en van het evangelie af te houden. Dat is toen zo en dat is nu nog zo. Want nu mag dan wel in al die... Wij kunnen zeggen, nou wij worden hier met rust gelaten. Zit Satan stil dan of zo? Hij belet ons niet meer. Kijk eens hier in de zaal. En kijk eens wat daar staat. Een enorme kerktoren. En daar staat er een, daar kom ik uit vandaan. En daar staat er een. En als we verder gaan zien we over elk dorp of de stad... zien we allemaal kerktoren staan. Of er zitten zaaltjes. Maar... Hoe belet Satan nu dat mensen hier komen? Ja, door het evangelie van genade tegen te houden, te verdraaien, er werk aan toe te voegen, dus de mensen af te brengen van het evangelie wat Paulus verkondigt, naar wat Petrus verkondigt. Dus we gaan naar de evangelie toe en dat is aardig gelukt. Dat is dus nu, hè. Dus als hij zegt, ja, dat Satan heeft het hem belet, of de verzoeker is bezig, het is niet zo dat het nu allemaal gewoon in de heidense wereld... Nee, het is nog steeds zo. Maar dat heeft hij heel slim gedaan, want hij is de engel van het licht. Dus het is het evangelie. Je mag best over Christus praten. Die Bijbel, geen probleem. Zorg maar dat het erop lijkt. Maar niet dat het het is. En zo heeft hij het voor elkaar nu. En daarom hebben wij die zogenaamde rust. En lijkt het of Satan niet meer zo werkt als toen. Nee, het is nog steeds zo. Maar hij heeft zijn tactiek, want Satan heeft ervan geleerd, hè. Want hoe is het... bloed der martelaren is het zaad der kerk. De vervolgingen. Paulus heeft ook moeten leren. Nou, ik bad, Heere, genees mij, want dan kan ik u beter dienen. Maar de Heere zegt, mijn genade is u genoeg. En later zegt hij ook, hé, inderdaad, Zijn kracht is in mij op maat als ik zwak ben. Dus ik heb juist een behagen. Hij merkt, hey, het is, ja, en dat heeft Satan, heeft dat ook gezien, geleerd. Nu brengt hij de mensen van gewoon met een andere evangelie. Nou, zo nu dan in vers 10. 1 Korinthe 16 vers 10. Zo nu Timotheus komt, ziet dat hij buiten vrees bij u zij, want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. Dat hem dan niemand verachte, maar geleid hem in vrede, opdat hij bij mij komen. Want ik verwacht hem met de broederen. Ja, wat is er met Timotheus in de hand? Ja, die Timotheus is onderweg naar hun. En hij zegt, hij moet buiten vrees bij jullie zijn. En waarom? De reden staat erachter. Want hij werkt het werk des Heren gelijk als ik. Dus het heeft te maken met het werk des Heren wat hij doet. Wij denken vaak, en het is ook zo, Timotheus is iemand, die was niet een Titus, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Timotheus was, Paulus schrijft in een brief ook, als ik gedenk aan uw tranen. En wij hebben niet een geest van vreesachtigheid, zegt hij tegen Timotheus. Dan zeggen we natuurlijk allemaal, ach, die Timotheus was een zachtmoedig iemand. En zijn maag met menigvuldige zwakheden. En geen geest van vreesachtigheid. Dus hij was misschien gauw te intimideren. Dat denk ik bij mezelf, ja. Maar als ik denk even, ga eens in Handelingen kijken en typ Timotheus in. Kijk eens wat Timotheus was met Paulus. Die was met Paulus al zijn reizen ook in die gevaren, in die verdrukking hoor. Daar was hij wel bij. En Marcus, die heeft toen een keer opgegeven. Dus te intimideren was Timotheus toch ook niet. Hij heeft altijd in het geloof, heeft hij Paulus gevolgd. Dat zeker. Maar het was een karakter. Je ziet, het karakter van Titus en Timotheus. Titus komt er zo over, hè. Maar het gaat uiteindelijk om het geloof. En dat moet die vrees is er bij mensen. Maar daarna heb ik vrijmoedigheid nodig. Want wat zegt Paulus toen hij bij de Korintiërs kwam? Ik kwam bij jullie met veel vrezen en met beving. En hij zegt tegen de Korintiërs, zorg dat Timotheus, dat jullie Timotheus niet zou ontvangen zoals jullie mij hebben ontvangen. Want ik kwam met vrees en beving, maar ik wil niet dat Timotheus ook met vrees en beving bij jullie komt. Waarom? Hij werkt hetzelfde als ik. Zij, Paulus was daar met vrees en beving vanwege het evangelie wat hij dan verkondigde. En dat wilden ze in eerste instantie niet. En nog hadden ze daar moeite mee. Want kijk in 1 Korinthe 1. Dan zien wij, dan gaat het over die wijsheid, ja. Zij hadden meer vertrouwen in de wijsheid van mensen als wat Paulus vertelde. En dan zegt hij dus in hoofdstuk 2. Ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de getuigenis Gods. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u lieden, hoe? In zwakheid en in vrezen en veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden de menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. Zie je, zijn prediking, daar gaat het om, zijn reden. En dat heeft hij niet in de menselijke wijsheid gedaan. Ja, dat wilden die Corinthiërs. Dus Corinthiërs hadden, weet je van wie ze een hoge pet op hadden? Van Apollos. Want dat was, dat gaan we volgende keer ook zien. Dat was iemand die was machtig in de schriften. Hij was een geweldige redenaar. Jij had het net ook over die man. Een geweldige redenaar, dat vinden we mooi, hè? Alleen we. Wat hij verkondigde, dat klopte niet. En zo worden de mensen natuurlijk. Maar dat zo kijken wij, hè? En Paulus was niet zo. Ja? Het was maar een heel ander iemand. Want bij hem ging het om het evangelie. Dus misschien laat hij maar stotteren of laat hij maar gebrekkig praten of wat dan ook, ja? Maar het gaat om wat zegt hij. Maar de Corinthiërs hebben nou echt niet zo. Die waren niet allemaal op de hand van Paulus. Helemaal niet. Dus Paulus was daar met vrees en beving met wat hij verkondigde. En dan zie je ook later, wat zien we nog gebeuren? Even kijken hoor. 1 Korinthe 9 vers 3. Dus ontvingen ze nou zo positief? Nou, heb je gezien wat voor brief hij heeft geschreven aan ze? Anderhalf jaar is hij daar, hij is weg. In Efeze. En hij moet daar een brief schrijven, want hij krijgt namelijk bezoek van Stefanus, dat zien we nog. En die komen natuurlijk verslag uitbrengen, maar die komen ook met vragen. En daarom schrijft hij dus deze brief en beantwoordt hij dat. Maar als je de Korinthebrief leest, zie je wat zijn rechtszaken. Een man die het met zijn, de vrouw van zijn vader heeft. Huwelijksbreuk. Nou, allerlei dingen die er fout zijn. 1 Korinthe 9 vers 3. En zie je, Paulus is nu in Efeze en dan zien we gelijk, mijn verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen, is deze. Dus ze zijn, die zijn, Paulus, is dat wel een apostel? Is het wel een apostel? Is het niet Petrus? Is het niet Apollos? Of nee, wij volgen Christus. Maar die Paulus, die vertrouwen we niet. Nee, we gaan dus onderzoeken. Wat is dat voor een figuur, ja? Dat is de houding van de Korintiërs naar Paulus, hè? Kijken we in 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10. Dus dan begrijpen we ook waarom hij dat zegt over Timotheus. Hij wil niet dat Timotheus ook zo ontvangen wordt. 2 Korinthe 10 vers 10. Want de brieven, zeggen zij, dat zijn degenen die onderzoek over Paulus doen, ja? Zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Kijk, dat is het mensen, ja? Hoe kijken wij? Ik hoop net, hè? Een geweldige redenaar. Zijn reden? Nou, sorry, maar dan moet je een beetje aan, ja, ik zeg het in de goede manier, maar Dof bijvoorbeeld, die praat natuurlijk qua Nederlands. Irriteert jou het? Mij niet. Waarom niet? Want ik heb altijd geluisterd naar wat zei die. Maar als we kijken zoals die Corinthiërs keken, zeggen die reden is verachtelijk. Naar onze maatstaf. Ja? En dan ook de tegenwoordigheid des lichaams. Dat was bij Paulus dus schijnbaar ook niet indrukwekkend. Ja, ik heb wel eens een stripje gezien van Paulus en dat vond ik echt wel goed. Die hadden hem afgebeeld als een mannetje, het liep een klein beetje zo. En hij was kaal, had alleen zo'n randje. Heb jij ooit gezien op schilderijen van de kerk of zo, dat een evangelist of zo kaal was? Nee, ze zien altijd met mooie haren, ze zien er toch altijd mooi uit, mooie baard. Ja, hè? Lang haar, ja. Maar je ziet er nooit iemand waarvan je zegt, en ook over de Heer Jezus, van iemand dat je denkt, nou, het is nou niet zo knap het, ja. Een lelijk het zelfs. Nee, dat zie je niet. En zo kijkt de mens. En zo keken de Corinthiërs, want ze dachten dat ze geestelijk waren door die geestesgaven, maar ze waren zo vleeselijk als wat. Dus je ziet, we kijken en we horen. Zo zitten wij daar. Nou, het ziet er niet uit. En wat hij zegt, hoe hij het zegt, deugt ook niet. In plaats van ze luisteren naar wat hij zegt. 2 Korinthe 11 vers 4. En dan heeft hij het, kijk. Hij is bang dat ze dus gaan afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is, in vers 3. Dat Satan, ja, is de verzoeker, die is natuurlijk ook bezig om ze er vanaf te trekken. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, nou dat kan hè. Dat is een Jezus volgens de profetie uit de evangelie. En die heeft Paulus niet gepredikt. Of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen. Of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Zo verdroegt gij hem het recht. Zie je dat degene die de waarheid niet verkondigen, die verdragen ze. Dat is in deze wereld ook zo. Alles wat waar is, dat deugt niet. En alles wat niet waar is, dat is goed. Ja? En hij zegt, zij die verdragen jullie. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostel. Het is niet om zichzelf te borst te slaan, maar hij komt voor zijn bediening op. Ik, de apostel van de heidenen, ik ben niet minder dan hun. Als de uitnemendste apostelen. En indien ik ook slecht ben in woorden. Zie je? Dus mijn reden is inderdaad misschien niet zo geweldig. Nochtans ben ik het niet in wetenschap. Maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Zie je? Hij moet zich hier dus gewoon positioneren naar hun. Omdat ze met ogen van de menselijke wijsheid kijken. Leuk hè, als je dan voorganger van zo'n gemeente bent. Ja? En dat jij de waarheid hebt en dat je kan leren. En dat ze, ja, sta je daar, maar de helft denkt een beetje sowieso over je. Niks hoor. Dat doet wat met je. 12 vers 11. Kijk, ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt. Zie het? Hij moest wel. Want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. Zie je? Paulus blijft nederig. Ik ben gewoon niks. Maar ik heb het over de taak die ik heb gekregen van onze Heer en Heiland. En kijk in 13 vers 3. Dewijl gij zoekt een proeven van mij, proeven van Christus die in mij spreekt. Ze zoeken een bewijs dan Christus die in hem spreekt. Is het wel zo? Laat eens dat zien, Paulus. Ja, jij zegt dat nou wel, maar dat kan iedereen wel zeggen, dat Christus in jou spreekt. Nou, terug naar 1 Korinthe 16. Kijk, snap je? Nou, daarom zegt hij tegen hun, moest luisteren, ik ben nou weg, maar Timotheus komt naar jullie om te kijken ook, hè, of de verzoeker, die is daar flink aan het werk, maar ziet dat hij buiten vrees bij u zijn. Met andere woorden, waarom? Want hij werkt hetzelfde werk des Heer als ik gedaan heb. En ik weet hoe jullie over mij dachten. Niet allemaal. Ja? Maar ik weet hoe ik ontvangen ben. En ik weet hoe het die anderhalf jaar gegaan is. Ik weet nu, ik zit nu in Efeze. Ik weet nu wat er aan de hand is. En dat jullie, dat jullie onderzoek doen. Maar hij werkt hetzelfde als ik. En je moet hem geloven. Ja? Ik ben de apostel van de heidenen. En ik wil niet dat jullie hem zo ontvangen zoals jullie mij hebben ontvangen. Dat hem dan niemand verachtte. Maar geleid hem in vrede, opdat hij tot mij komen. Want ik verwacht hem met de broederen. Dus ontvang hem, niet alleen zomaar hem, maar ontvang hem met wat hij jullie leert. Jullie hebben mij ontvangen, ik heb jullie de leer verkondigd, dus jullie moeten, je moet hem niet verachten. Later wordt ook gezegd van Timotheus, niet iemand verachten zijn jonkheid, maar hier gaat het puur dat jullie hem niet verachten. Dat gaat puur om hetgeen wat hij vertelt, omdat hij vertelt wat Paulus vertelt. Daar gaat het om. Nou, en dan weet hij, dan denkt hij, ja, wacht eventjes, als ze zo bij mij deden, zo doen ze bij Timotheus ook. Nee, geleid hem in vrede. Geloof de leer. Geloof de leer, dus geloof Paulus, en als je Paulus gelooft, geloof ook Timotheus, want ik stuur hem naar jullie, en hij verkondigt hetzelfde als wat ik jullie geleerd heb. En wat aangaat Apollos de broeder, ik heb hem zeer gebeden dat hij met de broederen tot u komen zou. Maar het was ganselijk zijn wil niet dat hij nu zou komen, doch hij zal komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Apollos. Nou, Apollos komen we natuurlijk een aantal keren tegen, ook in de brief van de Korintiërs. En als we even kijken in hoofdstuk 1 vers 12, dus in dezelfde brief van de Korintiërs, in het begin al, dan zien we dat dat een oorzaak is, Apollos, van twisting. Want kijk, in vers 11, want mij is van u bekendgemaakt, zie je, mijn broeders, door die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten onder u zijn. En dit zeg ik, dat een ierlijk van u zegt, ik ben van Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas en ik van Christus. Ja. Waar denk je dan aan? Wij kennen die uitdrukking ADP, ja? Aanziens des persoons bijvoorbeeld. Dat deden ze zeer zeker. Maar dit had ook te maken, je ziet ook verdelingen in, bijvoorbeeld Kefas staat natuurlijk, zou je zeggen, ja, die staat meer voor het Koninkrijksevangelie. Maar daar kom ik nog een keertje op, hoe dat precies zit. Maar in ieder geval, je ziet hier dus dat ze naar mensen gaan kijken, ja? Het zou toch raar zijn als we bijvoorbeeld hier, hè, we hebben hier gemeente Sassenheim, hier heb je Nieuwegein. En dat bijvoorbeeld iemand, bijvoorbeeld die woont hier, nou ja, in Katwijk. En die gaat dan, waar het evangelie genade verkondigd wordt, wil die graag. En die gaat een Nieuwegein rijden, altijd. Omdat, ja, de spreker spreekt er meer aan. Of andersom, hier naartoe. Dat klopt natuurlijk niet. Het gaat niet om, dan gaan we aan mensen hangen. Net zoals mensen in de kerk kunnen ook aan de dominee gaan hangen. Ja, het gaat om wat er verkondigd wordt. Niet wat jij precies, hoe jij het liefst graag ziet. Nou, en dat was bij de Korintiërs zo. Die keken natuurlijk, die hadden aanzien des persoons. En ja, Apollos was een indrukwekkend iemand. Ja? Hij betuigde met grote ernst dat Jezus was de Christus. Hij was machtig in de schriften. Iets wat wij graag zien. En toch, Paulus zegt, dat lazen we net in 1 Korinthe 16. Blijf hier nog, niet terugbladeren. Hij had gevraagd of Apollos naar hem toe wilde gaan. Terwijl die toch ook een oorzaak was, maar de oorzaak was natuurlijk, het probleem lag niet bij Apollos, maar bij de Korintiërs die de verkeerde instelling hadden en die naar mensen gingen kijken. En toch zegt Paulus, die stuurt, hij zegt, ik heb Apollos gebeden of hij naar jullie wilde komen. Je zou kunnen denken, nou, ze zijn op de hand van Apollos, dus dat doe ik toch maar niet. Nee, kijk in hoofdstuk 3 vers 4. Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos. Zie, dan gaat het over, echt over Paulus en Apollos. Zijt gij niet vleeselijk, zie, het is een vleeselijk iets als we echt naar de namen gaan kijken. Wie is dan Paulus en wie is Apollos? Anders dan dienaars door welke gij geloofd hebt. Zie, Apollos heeft dus ook een bediening, een goede bediening gehad, dat ze door hem ook zijn gaan geloven. En dat gelijk de Heer aan hen iegelijk gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Ja? Dus ziet u, Paulus zegt heel duidelijk, jullie moeten geen volgelingen van mensen worden. Nou, stel zo, als iemand zegt, het zei Dof ook een keer, en ik heb het ook al eens gehoord. Ik kom niet voor jou, ik kom alleen voor het woord. Dus ik kan kletsen wat je wil, maar ik kom alleen voor het woord. Dan denk ik ook bij jezelf, ja, wie ben ik dan? Ja, het gaat niet om jouw persoon natuurlijk, maar je bent toch degene die een dienstknecht is, Heer is, die de anderen, waar al je tijd in het woord steekt, om de anderen te helpen de Bijbel te begrijpen en ook te verlichten. En natuurlijk, je controleert het met het woord. Maar als je zoiets zegt, dat klopt ook niet, want Paulus zegt ook heel duidelijk, erkent degene die onder u arbeiden en houdt hun hoog in de liefde vanwege het werk des Heeren wat ze doen. Ja? Dus dat zegt hij, zegt, je moet geen volgelingen van mensen worden. Maar dan zie je, en in vers 8, dus Apollos en Paulus samen, dus Paulus die ziet het, ik ben niks, en hij verheft zich ook niet boven Apollos. Die plant en die nat maakt zijn één. Maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Dus hij zegt, oké, de een doet zus, de ander doet zo. Er is geen verschil tussen ons. Alleen, iedereen zal wel door de Heere beloond worden naar zijn arbeid. En dat is aan de Heere. Oké, dus wat moet je volgen in dit geval? Kijk in 4 vers 6. En deze dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos bij gelijkenis toegepast om u het wil, opdat gij aan ons zoudt leren niet te gevoelen boven hetgeen geschreven is. Dat gij niet de een om een anders wil opgeblazen wordt tegen de ander. Dus ik ben van Apollos, ik ben van die. Nee, Paulus zegt, het gaat om wat er geschreven is. Zie je? Daar gaat het om. Het gaat natuurlijk om de boodschap. Zeker weten. En het doet Paulus, Apollos doet dit en ik doe dat. We gaan geen mensen volgen, maar de boodschap. Maar kijk in 3 vers 10, wat zegt hij daar? Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester meester het fundament gelegd. En een ander bouwt erop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Nu gaat Paulus opeens over van Apollos en ik. Nu zegt hij, wacht, ik heb het fundament gelegd. Aan mij is de genade Gods gegeven. Ik ben die wijze bouwmeester. En daar moet jullie op bouwen. En als je in 4 vers 16 kijkt, zegt hij, zijt mijn navolgers. En weet ergens anders, zegt hij ook, volg mij zoals ik Christus navolg. Nu zegt hij wel dat hij een persoon moet volgen. Is dat zo? We spreken nu over Paulus met het evangelie wat hij verkondigt. En dan zegt hij, kijk, het gaat niet om de mensen, het gaat om de boodschap. Maar als je weet wie je moet volgen in verband met de boodschap, dan moet je mij volgen. Want ik ben degene die de apostel van de heiden is. En aan mij heeft Christus de boodschap gegeven en ik vertel jullie dat. En dat moeten jullie volgen. Dus dat zeggen wij ook. Wij volgen Paulus. Ja, jullie volgen Paulus. Die Paulus, jullie God zeker. Christus zei ook constant, Mozes heeft jullie geleerd. Dan zegt men het niet, hè. Is Mozes jullie God? Hè? De God van de Heer is nee. Maar hij verwees naar wat Mozes geleerd had gekregen van God. En zo heeft Paulus het ook van de Heer Jezus Christus geleerd gekregen. En daarna moeten we hem daarin volgen. Paulus is niet onze God. Integendeel. Dat is alleen ons Heer en Heiland Jezus Christus. Dus het probleem zit niet zozeer bij Apollos, maar het zit bij de Corinthiërs. Ja? Die hadden aanzien des persoons. En wat Paulus hier laat zien, hè, hij verheft zich niet boven Apollos. Nee, ieder moet zijn werk doen. En wat wij zien in 1 Corinthië 16, hè, dat hij zegt, ik heb Apollos zeer gebeden. Ja, hij stuurt hem toch naar de Corinthiërs. Ja? En Apollos kan goed werk doen daar. En de Paulus denkt, het gaat niet om mij. Als je maar wel verkondigt wat ik verkondigd heb, daar gaat het om. Je ziet dus praktijk, hè, want je ziet ook in vers 14 dat al uw dingen in de liefde geschieden. Nou, Paulus doet dat ook. Hè, want hij zegt ook, hebt elkander lief met broederlijke liefde. Ja, nou, dat zie je. Paulus denkt niet van, ze konden misschien wel eens, dat is in mijn nadeel, ja, want mijn eer is in het geding. Nee, niet van dat alles. De vraag is, en aan de andere kant natuurlijk wel, als Paulus de apostel zegt, ik heb hem zeer gebeden, dat hij met de broederen tot u zou komen, maar het was ganselijk zijn wil niet dat hij nu zou komen, doch hij zal komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Ja, daar zijn uitleggingen voor. Maar ja, we hebben het zoonschap. Je ziet het, het was zijn wil niet. Apollos zegt, nee, ik ga nu niet. Toch heb ik hier een beetje van, nou Apollos, hoe moet je dat nou wel doen? Als de apostel der heidenen jou zeer bidt om daarheen te gaan, doet hij niet voor niks. Maar hij zegt, nee, ik ga niet. Nu niet, andere keer. Terwijl als je de handelingen leest, ik heb die tekst hier wel, maar dan zie je, Paulus die beval Timotheus daarheen en hij ging. En hij had de broeders zeggen, je gaat daarheen en hij ging. En hij beval zegt tegen hun dat ze moeten komen en ze kwamen. En Apollos, dan denk ik, hier gebruikt hij zijn zoonschap op een verkeerde manier toch. Ik denk niet dat het, ik denk dat hij de apostel de heiden had moeten gehoorzamen in dit geval. Maar goed, je ziet hier ook weer, het was ganselijk zijn wil niet. Dus we hebben de vrijheid, doch hij zal komen wanneer het hem wel gelegen zal zijn. Goed, vers 13, daar hadden we het net over, eventjes, tenminste in de pauze. Waakt, zegt hij tegen hun, dit is dus aan het eind van zijn brief, hè, staat in het geloof. Houd u mannelijk, zijt sterk. Waakt, waken, hoezo waken? Je moet zien, hij heeft dus al de leerlingen, al de zaken die ze gevraagd hadden, en ook waar hij zelf mee begon over de wijsheid en dat ze Apollos en al die partijschappen waren, dat heeft hij natuurlijk allemaal in die brief nu behandeld. Dus nu werkt hij naar zijn einde toe. Nu dit alles geschreven hebbende, ja, dan zegt hij, waakt. En waarom moeten ze waken? Waken is tegenovergestelde van slapen. En wij weten, wij moeten waken. Want eentje slaapt er nooit. Nou, dat weten we. Dat is God, die slaapt niet. Maar Satan slaapt ook niet. Die dag en nacht is die wakker. Ja? Om ons, als wij gaan slapen, ja? Dus niet meer waakzaam zijn, op die momenten dat wij dan zwak worden. En hij zegt niet voor niks waakt. Want kijk, in Korinthe 11, wat zien we daar staan in vers 30. Kijk, in vers 29. Die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Wat was er met de Korintiërs aan de hand? Ik eerst. De een was hongerig, de ander was dronken. Ja? De een had niks, de ander had overvloed. Ze namen allemaal aan voor zichzelf. Daarmee onderscheiden zij niet het lichaam des Heren. Dat wil zeggen, je broeders en je zusters. Het lichaam des Heren, niet het lichaam van Christus aan het kruis. Maar je broeders en zusters, dat die een heeft niks en de ander heeft alles. Ja, ik heb alles en de ander moet zoeken het maar uit. Het gaat om mij. Dat was de houding van de Korintiërs. Daarmee onderscheiden ze niet het lichaam van Christus. Want wat is het lichaam van Christus? Dat wij zijn allemaal één. Er is geen onderscheid. De een is niet meer dan de ander. En we moeten gelijke zorg voor elkaar dragen. En daarom, die houding, ja. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Sommigen zeggen, ja, slapen vanwege de dronkenschap. Maar nee, ik denk meer dat hij bedoelt slapen, dat ze zich niet bewust daarvan zijn en gewoon in deze verkeerde dingen bezig zijn. Ja, ik niet wandelen in het geloof. En daarom in 1 Korinthe 16 vers 13 zegt hij ook, staat in het geloof. Het geloof. Nou, dit is aan het eind van de brief, dus hij zegt, staat in het geloof. Wat bedoelt hij daarmee? Staat in hetgeen wat ik jullie net geschreven heb. Hoofdstuk 1 tot en met 15. De opstanding, het huwelijk, de rechtszaken, het avondmaal. Noem het allemaal maar op. Het hoofdschap van man en vrouw. Hoe komen we in de gemeente samen? De gaven, al die dingen, staat daarin. Dus je hoort het en je moet het erkennen en je gaat er ook in staan. En je gaat er ook voorstaan, ja? Ik ga het ook doen. Dat is staat in het geloof. Kijk, als je 2 Korinthe 1 vers 27 ziet, de volgende bladzij, 24. Dat is mooi om te zien, het geloof. Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Maar wij zijn medewerkers uw blijdschap, want gij staat door het geloof. Hier zie je jouw geloof, uw geloof en het geloof. En hij wil geen heerschappij over het geloof van de mensen hebben. Dat is jouw geloof. Maar je moet wel geloven, het geloof. En dat is wat Paulus hier verkondigt. En dat je daarvoor gaat staan. Nou, en dat zegt hij, daarom heeft hij die brief geschreven. Het is niet alleen, ik lees die brief, oh leuk. Hier ook, je kan het uitleggen. En fijn, oh mooi, ik heb hier wat kennis op gedaan. Nee, het staan ervoor, erin gestaan, ervoor gestaan en het ook doen wat er staat, het geloof zegt. Dus, houd u mannelijk. Ja, wat heeft mannelijk, ja, we hadden het er net al even over, wat is, houd u mannelijk, gedraag je als, hij zegt al, joh, gedraag je nou als een vent, als een kerel. Dat kan je ook tegen een vrouw zeggen. Nee, ik zeg het helemaal goed, kijk, als je bijvoorbeeld de commando's, daar kunnen geen vrouwen bij. Waarom niet? Dat heeft puur met fysieke gesteldheid te maken, ja? Daar, dus houd uw mannelijk heeft te maken met kracht in situaties van gevaar of als het erop aankomt. Zie je ook bijvoorbeeld, als ik bij een leverancier komt er wel eens een vrachtwagen en dan zit een vrouwelijke chauffeur, maar die moet ook met de palletwagen, die moeten zich, ja, dan zeg ik, ja, het is net een wind. Ja, dat moet ook, anders kan je dat werk niet doen, ja? Ze moeten het zo doen, anders kunnen ze dat werk wat eigenlijk voor een man eigenlijk is, kunnen ze dan niet uitvoeren, omdat het te zwaar is. Dus de Korintiërs ook, die zitten natuurlijk ook in omstandigheden, ja, dat als er gevaar op je afkomen en moeilijke tijden komen, dat we al gaan staan als een vent, ja, dat we ervoor staan. Niet dat die vrouwen mannen moeten gaan dragen, maar het gaat wat erachter zit, ja. Dus het gaat even in band met kracht in zware omstandigheden. En dan krijg je het laatste, zijt sterk. En waar heeft dat mee te maken? Als het tegen ons gezegd wordt dat je sterk moet zijn. Want als ik zwak ben, ben ik krachtig, zegt Paulus. Maar vooral heeft het te maken, wees sterk, ja, staat in het geloof, wees sterk in de leer. Ja? Want kijk even mee, en dan zijn we aan het eind gekomen, maar kijk even mee naar Romeinen 15 vers 1. Is dat een mooi voorbeeld daarvan? Romeinen 15 vers 1, en het gaat in het geheel. En kijk, in 14 vers 1 zie je staan, neemt aan degene die zwak is, in wat? In het geloof. Dat wil zeggen, in de leer. En waarom? De een denkt namelijk in dit verband, gaat over eten, wat mag je wel eten, of mag je nou bepaalde dingen niet eten? Moet je dagen houden of niet dagen houden? Dat heeft alles te maken of jij sterk in de leer bent, of jij weet wat Paulus jou daarin leert. Wij weten allemaal, nu, wij kunnen eten en drinken wat we willen. We komen op zondag erbij, maar het mag ook op zaterdag. We weten, maar niet iedereen, zeker als je net in de boodschap komt, weet je dat niet. Ook met eten, een Jood, die tot deze boodschap komt, altijd orthodox is geweest, nooit varkensvlees, die snapt niet gelijk in één klap, boem, ik mag. Snap je? Omdat hij is nog zwak. En daarom in 15 vers 1, wij die sterk zijn, sterk in het geloof, dat wil zeggen sterk in de leer, zijn schuldig de zwakheden der onsterk te dragen en niet onszelf te baren. Dus je gaat die zwakke helpen. En je gaat hem beetje bij beetje helpen te doen begrijpen wat de leer zegt. En dan wordt hij ook sterk in de leer. Dus terug naar 1 Korintiërs 16. Want in Korintiërs zegt hij het ook, hè, dat er vlees in de vleeszaal gegeten wordt. En nou, we weten, het is een afgoden geofferd. Wij weten, we kunnen alles eten. Hoe komt dat? Omdat wij zijn sterk in de leer. Maar iemand die net uit die afgodenwereld komt en die weet aan de afgoden geofferd, die snapt dat niet, als jij daar gewoon gaat zitten. Dus daarom, sterk, wees sterk in de leer, in wat ik geschreven heb. Nou, dan dat al uw dingen in de liefde geschieden. En dat is heel belangrijk. Want, wie helpt me? Ik was nou ook weer. Die heeft de wet vervuld. Hoe zegt hij nou? Als je in liefde, dan heb je de wet vervuld. Ik kan er even niet opkomen. Ik ga het gauw even opzoeken. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit, gij zult u naast de liefde hebben gelijk uzelf. De liefde is de vervulling van de wet. Ik weet, wij zijn niet onder de wet. Maar het gaat altijd om de liefde, want het is geloof, hoop en liefde nu. Maar wat houden we zo meteen over? We zijn er straks. Dat zegt hij in de Korintiërs, hè? Dan hoeft het niet meer. Nu geloven wij omdat we het niet zien. De hoop, dan zitten we in die hoop. Maar de liefde gaat nooit, nooit weg. En Korintiërs, dat was een gemeente, als er liefde was, was er eensgezindheid. Dan was het niet ik, ja, met het avondmaal. Dan waren er geen rechtszaken, dan was er geen hoererij, waar hij ook over schreef in de gemeente. Enzovoort. Dan was er geen twistingen. Dus daarom laat al die dingen in de liefde geschieden. 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk over de liefde. Waar staat dat? In de brief van de Korintiërs. En omdat ze zo liefdevol waren? Nee, juist omdat ze dat niet waren. Ze roemden in hun gaven, ik. Ze waren opgeblazen. En Paulus zegt, Als er liefde was, dan was er dat en dat en dat. Hij zegt allemaal, de liefde is dat en dat en dat. Daarmee zegt hij, bij jullie zie ik het niet. En als het liefde was, dan zou ik het zien. Maar jullie hebben het niet. Daarom, laat al uw dingen in de liefde geschieden. Nou, ik stop hier, want hier gaan we over het huis van Stefanus. En dit is de eersteling van Echaïe. En dan sluiten we het volgende keer af. Helaas niet meer dit jaar, want volgende week zitten we natuurlijk in Nieuwegein. Dus de eerste week van januari. En dan hebben we een eerste Korinthebrief hebben dan beëindigd. Vader, wil u danken voor deze dag. Ik bid, Vader, dat deze brief is een hele belangrijke brief voor ons van vandaag. Heel veel dingen die soms moeilijk te begrijpen zijn, maar als we inderdaad Paulus volgen, Heer, wat hij leert, dan weten we, gaan we het steeds beter begrijpen. En dan weten we ook, als we daarbij blijven, dat er dan ook geen misverstanden kunnen ontstaan als we hem gehoorzamen. Ik bid ook, Vader, dat we ook licht daarop krijgen. Wilt u ons ook weer sterken in deze week ook, in de omstandigheden waarin we zitten, bij familie of op ons werk, of vrienden, of waar we ook terechtkomen, Vader. En als we de kans krijgen dat we de vrijmoedigheid zullen hebben om over uw liefde aan de mensen te vertellen. En de vraag van ieder van ons, in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.